Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voortganger rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van den Heiligen Geest. Amen. Laten wij nu zingen Psalm 27 en daarvan het derde en het vierde vers. Matteüs 11, het evangelie naar Matteüs, het 11e hoofdstuk.
En het geschiedde, toen Jezus geëindigd had zijn 12 discipelen bevelen te geven, dat hij vandaar voortging om te leren en te prediken in hun steden, en Johannes in de gevangenis gehoord hebbende de werken van Christus, zond twee van zijn discipelen en zeiden tot hem, zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een andere? En Jezus antwoordde en zeide tot hen, gaat heen en boodschap Johannes weder, hetgeen gij hoort en ziet. De blinden worden ziende en de kreupelen wandelen, de belaten worden gereinigd en de doven horen, de doden worden opgewekt en aan armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Al nu deze heen gingen, heeft Johannes Jezus tot de scharige begonnen te zeggen van Johannes, wat zijt gij uitgegaan in de woestijn te aanschouwen, een riet dat van de wind ginds en weder bewogen wordt. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien, een mens met zachte klederen bekleed? Zie, die zachte klederen dragen, zijn in der koningen huizen. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien, een profeet? Ja, ik zeg u, ook veel meer dan een profeet. Want deze is het, van de welke geschreven staat, zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg bereiden zal voor u heen. Voorwaar zeg ik u, onder degene die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meer dan Johannes de Doper. Doch die de minste is in het koninkrijk der hemelen, is meerder dan hij. En van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe, wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan. En de geweldigers nemen hetzelfde met geweld. Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. En zo gij het wilt aannemen, hij is Elias die komen zou. Wie oren heeft om te horen, die horen.
Heere, gij groot en barmhartige God, gestrenge rechter, liefdevol vader, voor uw aangezicht zijn we gekomen aan de morgen van de dag, die ge als de eersteling der dagen gegeven hebt om de eeuwige Sabbat in dit leven te mogen aanvangen, om te mogen rusten van al onze slaafse arbeid, en om met uw gemeente vergaderd onder uw woord, onder het lommer van uw getuigenis, als onder de dauw van de hemel te mogen nederzitten. Op deze plaats die u tot een eeuwig maakte voor zoveel reizigers, op de woestijnreis door dit leven. U hebt ook vanmorgen de deuren van uw huis voor ons ontsloten. En u geeft ons met onze kinderen gezondheid en gelegenheid om ons te stellen voor uw heilig aangezicht. Ook vanmorgen staat u in het midden. En u wijst ons de weg. U stelt ons voor de keus. U zegt tot een ieder van ons mensenkind, dit zijn de twee wegen. Die ene weg waar u alle op wandelt vanaf het uur van uw geboorte, dat is de brede weg. Die mondt uit in de hel. Maar die andere weg, deze weg, de weg die ik ben, dat is de weg naar het eeuwige leven. Die mondt uit in de eeuwige gelukzaligheid. Heere, ach, wij smeken van u. Wil u die boodschap kracht doen hebben in ons hart? Want wij weten niet hoe lang we de tijd nog hebben om te kiezen. Hoe lang nog genodigd, geklopt, geroepen, gesmeekt wordt aan de deur van ons hart. O, Heere, als we dan nog voortwandelen op die brede weg, als we niet weten met God verzoend te zijn door het bloed van Christus, als we nooit kenden die innerlijke dorst naar uw gerechtigheid, als we nooit met de tollenaar hebben uitgeroepen, o God verloren, help me, Laat het dan vanmorgen eens waar worden. O, wil u dan grote held eens uitgaan op het witte paard van uw evangeliewoord en de pijlen van uw waarheid afschieten in het hart uw vijanden, opdat er vandaag waren die veranderd, bekeerd, vernieuwd, levend gemaakt werden, die uit hun doodslaap werden opgeschrikt en die het beseffen mochten dat ze, indien ze zo leven, in eeuwigheid het licht niet zullen zien, die gelokt en getrokken, bekoord en gegrepen door het heerlijk evangeliewoord, alles zouden verlaten om uw wil, om u te volgen. Heren, zo hebben u er al zoveel geroepen. Eén woord was genoeg. U zei tot Levi, volg mij. En hij volgde u. U zei tot Zacchaeus, Zacchaeus, haast u en kom af. Want ik moet heden in uw huis blijven. En enkele ogenblikken later, daar lag hij aan uw voeten. Gered, gezalig, voor eeuwig behouden. Zo gaat u het wereld rond door, overal waar gij uw evangelie predikt. Heren, wil u het vanmorgen ook hier doen. Onder al die mensen, die mannen en vrouwen, die kinderen, die nog onbekeerd zijn, die min of meer zorgeloos door het leven gaan, zonder dat het huis van hun hoop gebouwd is op de steenrots Christus. Heren, wij smeken om uw zegen voor uw volk. Het zal ook in zonderheid een predikatie zijn tot voorbereiding om het heilige avondmaal te vieren in het midden van uw gemeente volgende week. Lieve heren, gij kent alle moeite en alle strijd. Gij kent alle ongeloof en alle bangheid, alle zorg die het leven van uw kinderen bezet. Gij kent de kracht van het ongeloof, de donkerheid der duisternis waarin we menigmaal terechtkomen vanwege onze zonde. Maar o God, gij hebt het gegeven, niet opdat rechtvaardigen zouden toetreden om hun eigen naam te laten kennen aan de wereld, maar gij hebt het gegeven opdat zondaren zouden komen en zouden bewijzen in het komen tot u dat ze midden in de dood liggen en dat ze de zaligheid buiten zichzelf in Christus Jezus zoeken, zulk een armzoekend, ellendig volk dat nochtans op u vertrouwt, dat duizend keer zegt, ik ben het niet waardig, maar dat ook met duizend zelen getrokken, met koorden der liefde aan u verbonden, niet anders kan dan uw dood verkondigen, opdat we daarin het leven gevonden hebben. Wil ons zo ellendige zondaren in onszelf met dat dierbaar geloof begiftigen, dat geen grond vindt in onszelf, maar dat alleen grond vindt in uw eeuwige barmhartigheid, in uw goddelijke beloftenis die ge aan ellendigen toegezegd hebt, opdat we daarop komende uw dood zouden verkondigen totdat ge komt. Wij vragen uw zegen, heren, voor al onze zieken, voor de ouden, voor de rouwdragende ook, voor deze familie. Heren, daar is een weduwe die een lieve man heeft verloren. Daar zijn kinderen en kleinkinderen en verdere betrekkingen die een vader, een grootvader, een broeder bewenen. Het was een man die je met genade begiftigd had, naar we geloven mogen, nadat hij getuigd heeft, nadat hij in zijn leven heeft geopenbaard. Het was zijn lust te verkeren onder het woord uw genade. Daarna ging zijn hart uit. En al was het dan een arme van geest, al was het dan misschien een lammeke van uw kudde, al was het dan een gekrookt riet en een rokende lemmet, heren, u beloofde het niet te zullen uitblussen en niet te zullen verbreken. Zo is er dan bij alle droefenis toch ook blijdschap hier en een verwachting dat hij daar is, waar de eerste dingen zullen zijn voorbijgegaan, waar geen treuring en waar geen leed, waar geen ellende, geen moeite, geen verdriet, geen eenzaamheid meer is, omdat er geen zonden meer zijn, maar waar uw aangezicht in gerechtigheid aanschouwd wordt en waar we verzadigd met uw goddelijk beeld eeuwig zullen mogen opwaken en zingen het lied van Mozes en het Lam. Lieve Heere, troost u de weduwe, troost u de kinderen en de kleinkinderen, de broers, de zusters, ook die met ons mee mogen luisteren, uit hun familie, geef ze ook op deze dag te beseffen dat hun tijd voortschot is, maar dat ze hun God in den hemel hebben, die ook het gebed der ellende gehoord, opdat ze al zo komende zich door u zouden laten zaligen. En wil gij uw goddelijk genadewonder voortplanten, Heere, naar uw beloftenissen van geslacht tot geslacht. Gedenk u ook allen die in rouw en moeite zijn, ook nog een gezin in de gemeente die een broeder naar het graf moest dragen, wil ze ook gedenken, lieve Heere, en wil ze in al hun noden met uw heil ontmoeten. Daarin alleen is toch de rust en de vrede des harten. Heere, wij bevelen ook die broeder u aan die naar het ziekenhuis moest. Wil u hem ook daar nog genezen? Wil u hem weer teruggeven aan zijn vrouw en aan zijn kinderen? De middelen nog zegenen tot zijn herstel. Wij vragen ook bovenal, Heere, of gij zijn blinde ogen wil openen, opdat hij de wonderen van uw genade zou mogen zien, en dat hij in de armoede van zijn ellende de heerlijkheid van u zou mogen ontdekken, die toch niet in de wereld kwam om goede mensen zalig te maken, maar die op de aarde kwam om goddelozen met God te verzoenen. Ach, Heere, leer het hem, opdat hij en wij verblijd zouden zijn en uw naam de eer ervan ontvangen zou. Gedenk hem met degene die hem lief zijn. Gedenk ook dat gezin dat te verblijden met de geboorte van een dochtertje. Lieve Heere, wil ook in dit kindje uw genade leggen. En die blijdschap die ge aan de ouderschap gepaard doen gaan met hartelijke dankbaarheid. Dankbaarheid aan u die het hun schonk om uw naam met lofzangen te mogen erkennen. Ge zijt het waardig, richt u de moeder weer op. Zegen de samen nadat u weet dat meest tot uw eer en tot hun zaligheid is. Heere, gedenk aan uw kerk, zegen uw erven overal op de aarde waar die samenkomt. Zegen ook al uw knechten, Heere, waar ze uw woord ook mogen brengen. Zegen u ze die verstoken zijn van de openbare samenkomsten. En laat ze ook daar uw gunst en uw goedheid mogen ontvangen. Wil ons zo samen verblijden door uw daad. Nadat u weet dat er niet de nodig heeft, verlicht ons verstand en verwarm ons hart. Geef ook uw dienstknecht, uw heilige geest, opdat hij die ene naam aan het volk bekend zou mogen maken. Die naam die een olie is voor het hart. Die naam die gij laat uitroepen, opdat de ganse aarde hem horen zou. En al de volken tot uw discipelen gemaakt zouden worden. Die naam in wie eenmaal alle knie zich zal buigen, dergenen die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn. Welzalig is dan de mens, die eer dat hij voor eeuwig zal moeten buigen, hier leert buigen van harte, gewilliglijk, uit onbegrepen eeuwige liefde. Doe ons zo aan uw voeten zitten. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. Nu zingen wij Psalm 85, vers 2 en 3.
Oh.
Geliefden, in deze uren van voorbereiding willen wij uw aandacht bepalen bij het woord van God dat u kunt vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Matthäus 11, het zesde vers. Matthäus 11, vers 6. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Deze tekst is de toetssteen van de waarachtige kennis van God. Wij willen in de eerste plaats aanwijzen de oorzaak van de ergernis aan Christus. En in de tweede plaats stilstaan bij de zaligheid in de overwinning van deze ergernis. Want Jezus zegt, zalig zijn, zalig die aan mij niet zullen geërgerd worden. Dus dit woord is een toetssteen tot de waarachtige kennis van God. Van die kennis die hebben we nodig om met vrucht voor onze ziel en tot eer van God het heilige avondmaal te kunnen vieren. En dan willen we de eerste plaats letten op de oorzaak van de ergernis die in het hart van velen is ten opzichte van Christus. Dus de oorzaak van de ergernis. Waarom blijven zoveel mensen buiten? Waarom blijven zoveel zich ergeren dan Christus? En in de tweede plaats willen we letten op de zaligheid die is in de overwinning van deze ergernis. Ik zeg dus niet dat de zaligheid is in de harten van die ergernis niet kennen. Ik hoop het straks toe te lichten. Elk mens ergert zich aan Jezus totdat. En nu is er in die overwinning op die erfenis, een hemel op die ergernis, een hemelse zaligheid. Dat is de tweede gedachte. Ik wil het even, het thema wat er boven staat, nog voor de kinderen toelichten. Ik dacht zo toen ik het opschreef, de toetssteen, dan ben je alweer met een woord bezig waar de meesten eigenlijk weer niks van begrijpen. Nou ja, op school spreken ze tegenwoordig ook weer over een toetsles, een toetsproefwerk. Dus enigszins moeten de kinderen het toch ook wel begrijpen. Maar een toetssteen, ja, zo'n ding kennen we niet meer. Een toetssteen gebruikte men vroeger toen men nog niet over de moderne apparatuur beschikte die men nu heeft om allerlei materialen te keuren. Dan had men een steen en aan die steen sloeg men dan het metaal. Of men stootte met het metaal tegen die steen. En dan zag men aan de kleur die het afgaf of aan de wonken die er afvlogen of aan de buts die erin kwam de aard van het metaal. De hardheid, de broosheid, de zachtheid. Dus een toetssteen was iets waar je metaal aan toetsen kon. Aan beproeven kon. Zo is deze tekst ook een toetssteen. Een beproeving. Niet voor metaal, maar voor ons hart. Helaas vaak net zo hard als metaal. En die toetssteen, dat is Christus. Dus ons alle leven wordt in aanraking gebracht met hem. Dat is het doel van elke prediking. Anders is een preek geen preek. Dit maakt een predikatie tot verkondiging van het woord van God. Dan wordt Christus aan het hart van elk mens gebracht. Bekeerd en onbekeerd. Goddeloos. Of het genadevolle hart. En dan zie je het gebeuren. En dan moet u het voelen in uw alle leven. Dan moet het openbaar komen. Want een ieder beproeven zichzelf. En eten al zo van het brood en drinken van de drinken. Als uw leven dan in aanraking komt met die toetssteen. Nou dan gebeurt er wat. Dan gebeurt er altijd wat. Net zo goed als dat die vakman het metaal neemt. En het tegen de toetssteen aanslaat, dan kan hij als kenner zien, dat is goed of slecht, hard of zacht metaal. Waardevol of waardeloos. Zo kan ook elk mens weten, als hij voor het aangezicht van God geroepen wordt, en dat gebeurt in de prediking, wie dat hij is. Niemand hoeft zichzelf te bedriegen. U wordt alle voor Christus gesteld. En in de aanraking met die toetssteen, dan komt het openbaar. Dan komt het openbaar wat er in uw hart leeft. Wie u bent, want u bent voor God wat u in uw hart bent. Vergeet dat nooit. U bent niet voor God wat u vertelt. We kunnen zoveel vertellen. U bent niet voor God wat uw handen doen. U kunt zoveel doen. Er zijn zoveel goede mensen die zoveel goede werken doen. Daar hoef je geen christen voor te zijn. Daar zijn heidenen, humanisten, die christenen verre overtreffen. Maar ze blijven zich toch ergeren aan Christus. Ze blijven met al hun goede werken toch zichzelf onverlost wandelend op de brede weg. Aan deze toetssteen wordt ook het hart der gelovigen gestreken. Komt daarmee in aanraking. Ergert zich eraan, zo u wilt. Totdat de ergernis wordt weggenomen. En totdat het metaal door die hemelse goudsmid net zo lang is omgesmolten en gelouterd. Totdat het schuim van het zilver is weggedaan. Zodat er een wat voor de smelter uitkomt. Die worden in hun ergernissen overwonnen. Net zolang totdat het metaal is. Totdat het een mens is. Wat door God gebruikt kan worden. En welke mensen worden door God gebruikt? Wie komen er in de hemel? Wie zullen eeuwig Gods lof vertellen en zingen van Gods goede tierenheden? Die in het stof ligt neergebogen, die wordt door hem weer opgericht. Hij haat alles wat hoog is, maar hij ontfermt zich daarneden. Ik ben niet in de wereld gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. O, dat is altijd weer de strijd in die week van voorbereiding. Altijd weer opnieuw beginnen we van de verkeerde kant. In plaats dat we onder het vlijm van een vloekende wet, onder de scherpte van een evangelieprediking, die volmaakte liefde eist die we niet hebben, aanstonds vluchten in het verlaten van alle flarden van eigen gerechtigheid. En ons als ellendigen zoals we zijn, zo verloren en ongelukkig, neerwerpen aan zijn voeten en zeggen, meester, lieve meester, ontferm u mij. Proberen we altijd weer, als we horen het wordt weer avondmaal, onze inventaris te onderzoeken en onze lijst van verlies en winst op te maken. Proberen we altijd weer toch nog iets over te houden in onszelf, waar we van zeggen, ja, nou ja. Het is wel niet helemaal zoals het moest, maar ja, ik durf dan toch niet te weigeren, dan zal ik deze keer ook maar weer gaan. O, dat is de dood in de pot. Zo moet u niet denken dat uw geloof versterkt wordt. Nee, geliefden. Zo wilt u toch weer werk en genade vermengen. Zo wilt u uw naam en de naam van Christus verkondigen. En u komt hier volgende week alleen maar om één naam groot te maken. Dat is niet de naam van de mens, ook niet de naam van de bekeerde mens, de gerechtvaardigde mens, de bevindelijke mens. Maar dat is de naam van Jezus die hij uitroept over een verloren mens. En dan is het genoeg hoor. En als u daarvoor komt, dan bent u welkom. Zo alleen bent u welkom, dan zult u vrede hebben voor uw hart. Dan zult u getroost uw kruis op u nemen. En dan zult u het hem nadragen. Daarom heeft hij het ingesteld. Deze tekst zeg ik. Is daartoe een toetssteen. Jezus zegt, en zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Tegen wie zegt hij dat? Nou, dat zegt hij in de eerste plaats tegen die twee discipelen van Johannes. Die tot Jezus gezonden waren, terwijl Johannes in de gevangenis zat. Maar niet alleen tot die twee. Door die twee ook tot Johannes zelf. En tot al de discipelen van Johannes. Ja, Jezus zegt het. Tot alle mensen die daar rondom hem en rondom Johannes vergaderd waren.
Hij breidt de kring nog verder uit. Hij zegt het ook tot ons. Want hij wist het. Dat er alle eeuwen door grote scharen zouden zijn. Die zich aan deze Christus zouden ergeren. En zouden blijven ergeren. Wat is het geval dan? Wel, het was zo. Herodes wilde niet buigen onder de prediking van Johannes. Het was een man met diepe indrukken. Het was een man die aan de ene kant aan de waarheid vasthield. Het was een man die graag de prekende donderpreken van Johannes hoorde. Hij voelde dat ze hem iets deden. Hij werd tenminste nog verontrust onder zo'n preek. Hij voelde dus dat hij ook niet zomaar door kon leven. Maar dan elke keer weer als hij met zijn vrouw alleen was. Die eigenlijk zijn vrouw niet was. Waarmee hij in hoererij leefde. Dan elke keer weer als het feest was. Met de grote, de officieren en de ministers uit zijn regering. Dan elke keer weer. Dan verloochende hij Christus. Dan verloochende hij de prediking van Johannes. Dan verloochende hij die boetprediking van deze Elia. En dan koos hij toch weer. Dan koos hij toch weer de zijde van zijn mondaine bijzit. Van zijn vrouw. Die hij tot een vrouw genomen had, zeg ik, en die zijn vrouw niet was. Dan koos hij toch telkens weer zijn vlees, zijn geneugde, zijn wellust, de wereld. En dat kan natuurlijk niet eeuwig zo doorgaan. Een mens kan niet zijn hele leven lang op twee gedachten blijven hing. Daar moet toch reeds ook voor uw dood een ure komen. Dat ge tot een keus komt. En nu is Herodes ook tot een keus gekomen. Helaas heeft hij zich daarbij laten adviseren door Lucifer. De duivel uit de hel, de mensenmoorder van de beginnen. En die heeft hem aangepot met zijn helsvenijn. Niet prijsgeven je leven. Zo blijven doorgaan. Je hoofd niet buigen. Stel je voor, je vrouw zal je bespotten. En al je hoffunctionarissen zullen met hun hoofd schudden. Misschien kost het je troon wel, als je de zijde van Johannes kiest en daarmee de zijde van de Nazareen. En toen op een dag, op een rampzalige dag, op een dag die vol duisternis was, toen heeft hij gekozen. En toen heeft hij gezegd, ik blijf mijn leven leiden. Gebeurt wat er gebeurt, dan is er maar één alternatief, dat de mond van Johannes dicht gaat. Dat is dan ook gebeurd. Hij zegt, zet hem in de kerk. Ik wil zijn preken van nu aan niet meer horen. Ik heb er genoeg van. Klaar. En zo is Johannes naar de kerker gebracht. Hij was nog maar 30 jaar. Zijn leven schijnt een grote mislukking geweest te zijn. Maar geliefden. Het welslagen van ons leven. Dat hangt niet aan het aantal jaren. En het welslagen van ons leven. Dat hangt niet aan de kroon die mensen ons op de slapen drukken. Denk daar toch wel aan. Goed is een mens, voor God goed, die beantwoordt aan zijn doel. U weet, wij noemen iets goed, wanneer we ermee doen kunnen, wat we ermee doen kunnen. Als we met een mes willen snijden, dan noemen we dat mes goed, als het goed snijdt. En als we met een auto willen rijden, dan noemen we die auto goed, als die goed rijdt. En anders dan kan je een opgepronkte wagen hebben, maar als je hem duwen moet, is het heus niet zo prettig. Dus we noemen iets goed, wanneer het beantwoordt aan zijn doel. En nu is Johannes een mens die is goed geweest in de ogen van God. Hij is door Gods genade een instrument geweest dat beantwoordde aan het doel. En dan maakt het niks uit of je 80 of 30 jaren bent. Of de mensen je kronen of vervloeken. Of de koning naar je luistert of dat hij in de gevangenis gooit. Als je maar beantwoorden mag aan het doel dat God met je heeft. Dan ben je zalig. Want het doel van de mens is de verheerlijking van God. En als we God mogen verheerlijken, al is het in de gevangenis, dan zijn we tot ons doel gekomen. Johannes is tot zijn doel gekomen. Hij is de wegbereider geweest voor het aangezicht van de Heer Jezus. Maar als hij dan in de gevangenis komt, dan blijkt het toch dat die Johannes ook een mens geweest is van gelijke beweging als wij. En al heeft hij dan gezegd, zie het lam Gods dat de zonde der wereld werd. En al heeft hij dan gezegd, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En al heeft hij dan de Heilige Geest zien nederdalen op het hoofd van Christus in de gedaante van een duif. En al heeft de Heer hem dan gezonden om te dopen, dan is het toch een mens. Een mens die niet geschapen is om tegenslagen te incasseren. Een mens die niet geboren is om het kruis te dragen. We zijn van Gods geslacht. We zijn koningen en priesters en profeten. Het is waar, door de zonde onze glans verloren. Door de zonde totaal onbekwaam geworden tot beantwoording van het hoge doel waartoe God ons geschapen heeft. Maar des te ellendiger is ons leven. Want als iets tot een hoge bestemming geroepen is, tot het lagen afdaan, een prins van de bloeden die bedelen moet, is er veel ellendiger aan toe dan een zoon van een bedelaar die met zijn vader en zijn moeder leert bedelen. Zo is het met ons mensen ook. Als we in staat van dienstbereid geschapen waren, we zouden de knellende band en de ellende niet gevoeld hebben zoals we die nu gevoelen. Maar elk mens dorst naar het paradijs. Elk mens dorst naar een volmaakt leven. Bekeerd en onbekeerd. En dat hebben we niet. Dat redden we niet. En daarom, ook Johannes was zulke mens. Op wiens schouders het kruis niet paste, tenzij dat het gevoerd wordt met de liefde van Christus. Dan past het. Maar anders is het hard en breed en te onbegrijpelijk en te zwaar en te pijnlijk en niet voor mij geschikt. Zo was het met Johannes. Hij is in een geestelijke crisis gekomen. In een diepe inzinken. Daar is een zonsverduistering over zijn leven gekomen. U weet wel, de Heere is heel eerlijk in de beschrijving van het leven van zijn kinderen. En Gods kinderen weten uit de verheffingen van het volk troost te putten. Maar wij weten ook uit de omgestalte van Gods kinderen vertroost te worden. Niet dat het ongeloof op zichzelf ons ene stap verder naar God zou brengen. Maar als we de leidingen des geestes zien in het leven van zulke gelovigen. Die dan toch weer diep in het ongeloof verzonken kunnen zijn. Dan krijgen we krediet op de trouw van God. Dan zeggen we in onze ellende wel eens. O God van Johannes de Doper. Die hem in zijn ellende niet liet verkommeren. Denk ook aan mij ellendige. Daaruit krijgen we troost, zeg ik. Nu heeft die Johannes in zijn wankeling enkele discipelen naar Jezus uitgezonden met de vraag. Zijt gij het nu die komen zou of komt er nu toch nog iemand na u? Bent u dan toch maar de profeet die voor het aangezicht van de Messias komen zou? Want de Joden hadden allerlei verwarde gedachten over de Messias. Over een Messias die voorafgegaan zou worden door een andere Messias. En Johannes in zijn ellende, hij zegt, gaat het toch wel goed zo. Er waren nog andere dingen die hem deden twijfelen aan het Messiaschap van de Heer Jezus. Hij zag ook dingen door Jezus geschieden. Die in strijd waren met het ideaal dat hij zich van Christus voorstelde. Immers hij had gepreekt over een bijl en een wan. Die in de hand van Jezus zouden zijn. En die bijl die zou hij zwaaien naar alle die God ongehoorzaam bleven. En met die wan, ach ja, weer zo'n woord dat de kinderen natuurlijk niet begrijpen. Een bijl weet u wel wat is, dat weten de jongens en de meisjes. Maar een wan denk ik niet dat je weet, of wel? Een wan gebruikte men vroeger vooral in het oosten. Men had daar verschillende doeleinden mee. Men had een wan waarop men het koren wierp. Dus een hele grote vergiet. Hè? Van geweven, van stro of biezen met een houten rand. Een heel groot ding waar men koren in wierp. En de boer, de landman, die wierp dan het koren met het kaf omhoog. Het zand. De kleine steentjes, die vielen door de gaatjes heen. Het kaf werd weggeblazen. Men deed dat graag op de open dorsvloeren midden in het land. Het kaf werd weggeblazen en het koren bleef over. Men had ook nog wel andere werkzaamheden die men uitvoerde met de wan. Maar houd dit dan maar even voor ogen. Het ging er dus om dat met zo'n wan, daar gaat het om, het koren van het vuil Of dat dat nu steentjes zijn of zand of kaf van het vuil wordt afgescheiden. En nu had Johannes gezegd, hij komt met de wan in zijn hand. En hij zal het koren overhouden. En het kaf, dat zal hij met onuitblusselijk vuur verbranden. Alles wat geen koren is, dat zal ter aarde vallen. Maar alleen het koren, dat zal hij overhouden. En die bijl, heb ik gezegd, daar zal hij mee slaan, al degenen die het koninkrijk van God ongehoorzaam zijn. Nou, en nu komt de Heere Jezus, en die beantwoordt helemaal niet aan de voorstelling die Johannes van hem had en van hem verkondigd heeft. Het is een andere werkelijkheid waarin Jezus komt. Hij komt als een grote medicijnmeester. Daar is een harmonie die door hem hersteld wordt onder het volk. Hij geneest hun kwaal. Hun blinden, hun kreupel, hun lammen, hun doden wekt hij op. Hij bemoeit zich met de ellendigen, met de pariat, met de uitgestoten. Hij neemt, kortom, hij neemt de ellende van het volk weg. En wie zou dat niet willen? Wie zou dat niet? In de tweede plaats, hij heft de scheiding op. Op godsdienstig gebied. De scheiding die er was tussen de fariseeën en de schriftgeleerden. En het volk dat vervloekt was en de wet niet meer wist. Hij gaat tot die armen, tot die tollenaren en zondaren. En hij verkondigt het evangelie. Hij lost het sociale probleem op. Hij voedt notabene duizenden en duizenden van een paar broden en een paar visjes. Zo komt hij het land door. En zo preekt hij en zo werkt hij. En dat kan Johannes niet begrijpen. Herodes blijft op zijn troon. En de fariseeën en de schriftgeleerden die de waarheid en ongerechtigheid ten onder hielden, die blijven hun kunsten verkopen in Jeruzalem. En nota bene, de Messias die doet maar net alsof daar niet de wortel ligt van de ellende waarin Israël verkeerde. Dat Herodes op de troon zat. En dat er een hele groep mensen heerschappij had in de kerk. Die allemaal afgezet hadden moeten worden. Omdat ze ten diepste niet de leer der vaderen. De leer die uit God was bracht. En dat doet hij niet. Dat doet hij niet. O zeker, hij spreekt tegen hem. Hij getuigt van het woord zijn vaders. Maar ze blijven dan toch maar op die troon zitten. En die Herodes die blijft dan toch maar komen. Nee. Wat Jezus hier doet, dat is Johannes een ergernis. En dan zegt de Heere Jezus tegen die discipelen van Johannes, blijf nu eens een poosje bij hem. En als ze dan een poosje bij hem gebleven zijn, dan zegt hij, ga nou maar terug naar Johannes. En ga nu maar aan Johannes vertellen, wat ge ziet en hoort. Want wat zijt gij uitgegaan te zien? In de woestijn, een riet. Dat van de wind schint en weder bewogen wordt. Was Johannes een riet? Was Johannes voor zo'n kleintje vervaard? Werd Johannes met alle wind van leer meegeslingerd? Was Johannes zo'n man? Gans niet. Johannes was een eikenboom. Hij ging voor niemand uit de weg. Maar dan toch die twijfel. Wat zijt gij uitgegaan te zien een mens met zachte klederen bekleed? Een koningszoon? Een prins van de bloeden, was Johannes zo'n man, die het aan het hof zocht? Nee, zegt hij, die zijn in der koningenhuizen. Hij had een ruw haren kleed, sprinkhanen en wilde honing was een spijs. Hij zocht het voordeel niet, hij zocht de vooraanzittingen niet. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien, een profeet? Een profeet zoals Mozes, of een profeet zoals Elia? Nee, ook dat. Ook dat leek Johannes niet te zijn, want hij zit in de kerker. Hij kan niet eens meer preken. Ja, zegt Jezus, en toch is hij een profeet. Veel meer dan een profeet. Hij is de engel die voor mijn aangezicht zal ingaan. Die u een weg bereiden zal voor u heen. Onder degenen die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meer dan Johannes de Doper. Maar, zegt de minste in het koninkrijk der hemelen is meer dan hij. Dat wil niet zeggen dat de kleinst gelovige onder ons meer geloof had dan Johannes de Doper. Maar wat zijn staat, wat zijn positie betrof. Johannes is nooit een kind van het Nieuwe Testament geworden. Hij is nooit een discipel van Jezus geworden. Hij behoorde en bleef behoren bij het Oude Testament. En nu zegt Jezus, de heerlijkheid die ik in het Nieuwe Testament tentoonspreid, daar weet Johannes niet van. Dat weten de kinderen van het Nieuwe Testament. Daarom zullen de kleinste van het Nieuwe Testament groter zijn dan de grootste van het Oude Testament. Dat bedoelt hij. Wat de staat van Johannes betreft, op de grens van die twee werelden tussen Oud en Nieuw Testament. Nu, Jezus wil hiermee dus zeggen, Johannes heeft gelijk gehad. Zeg niet, Johannes heeft het verkeerd gedaan, omdat Johannes twijfelt in de kerken. Alles wat Johannes van deze gezegd heeft, dat is waar. Johannes heeft het goed gehad. Zijn twijfel maakt zijn leer die hij verkondigd heeft, niet te niet. Dat wil de Heer Jezus hiermee aan ons zeggen. En dan zegt hij in de eerste plaats tegen die discipelen. En zeg nu maar tegen Johannes. En zalig is hij die aan mij, zoals ik nu doe en zoals ik nu ben en zoals ik nu spreek, niet zal geërgerd worden. Geliefden, dat werk van Christus om zondaren zalig te maken, dat blijft zolang er zondaren in de wereld zijn een ergernis. Dat blijft de vrome Jood, de mens die ten diepste toch met iets buiten Christus God ontmoeten wil, een ergernis. Het blijft de wijze Griek, die in schoonheid en voortreffelijkheid, in wijsheid, in redeneerkunst, in begrijpen zijn godsdienst, dan blijft het altijd weer opnieuw een dwaasheid. Dat nu een gekruiste, die zijn leven geeft, met bloed bevlekt, die zich laat vertrappen, die zich de armen ontfermt, die een geestelijk koninkrijk opricht, blijft altijd een dwaasheid. En niet alleen voor Johannes. En niet alleen voor die mensen in die dagen. Maar altijd zeg ik, zolang er zondaren zijn. Nog steeds is Christus een bijl. O ja, hij is een bijl. En hij is een man. Maar anders als Johannes verwachtte. En anders als dat wij aanvankelijk verwachten. En ook na ontvangen genade nog zo vaak verwachten. Want dan willen we dat die bijl gezwaaid wordt. Naar die en naar die. Naar die wetsverkrachters en naar die woordontluisteraars en naar die vrijzinnigen en naar die atheïsten en naar dat hele gebroed van slangenzaad buiten onze kerk en buiten onze gemeente. Dan moet de bijl gebruikt worden voor al die mensen die wij buiten de kerk zien en die de kerk vergiftigen op allerlei wijze. De bijl. Dan is hij ook een bijl. Hij is een bijl voor al die mensen die door hun verstand de waarheid onder de knie willen krijgen. Voor wie natuurlijk alle wonderen, mirakelen, alle dingen die God op een wonderlijke wijze gedaan heeft, bedrog moet zijn. Of aan allerlei hersenschimmen van evangelisten en profeten wordt toegeschreven. Hij is een bijl. Die gaan alle voor de bijl van het woord. Hij is een bijl, een wan tegen het kapitalisme, zowel als tegen de proletariërs. De een die zijn goud op goud stapelt en de ander die alleen maar leeft voor het natuurlijk. Beide gelijk, daar is hij een bijl voor, want hij zegt, vergadert u geen schatten op de wereld. De mot en de roest verderft ze, vergadert u een schat in de hemel. Die kan door mot en roest verdorven worden. Door mot nog roest verdorven worden. Hij is een bijl voor al die levensverbeteraars die de wereld willen verbeteren door machtige organisaties, door eigen kracht, door eigen gerechtigheid. Hij is een bijl voor alle zondagschristenen die zondags heel eerbiedig ja knikken En heel eerbiedig meebidden. En heel eerbiedig meezingen. En die maandag net zijn als de eerste, de beste buurman. Die nooit in de kerk komt, die spot met God in zijn dienst. Die zondagschristenen die niet graag één stukje van de waarheid zouden afdoen. Die moord en brand zouden schreeuwen wanneer er een prediker was die ook maar één haar breed van de fundamentele waarheden van het woord van God afgleed. Ze zouden in staat zijn om hun kussen te pakken en naar huis te gaan. Maar die maandag niet te onderscheiden zijn van de grote groep mensen. Die hun buik tot hun God hebben. En die alleen hun portemonnee en hun eer dienen. En die zich in de week lustig vermaken bij televisie en radio. Bij sport en spel, bij alle wereldse verhalen en wereldse vermakelijkheid. Daar is Christus een doodsteek voor. Als ze geconfronteerd worden met Christus, dan worden ze afgekeurd. En daarom blijven ze liever op een afstand. En daarom horen ze liever een prediking waar ze gesterkt worden in hun dode rechtzinnigheid. Als dat hun opgeroepen wordt, gelijk men opriep toen Jozef het land doorging. En men riep voor zijn aangezicht, kniel, kniel. Jezus Christus is ook een ergernis voor zijn volk. Ook voor zijn volk. Ook voor Johannes, ook voor zijn volk. Wanneer ze in duisternis gezeten zijn. Wanneer hun alle gerechtigheden ontvangen. Wanneer ze in diepte van ellende terechtkomen. Wanneer God ons, zijn kinderen, wedergeboren, in hem gelovige christen, ontdekt in de woestijn van ons leven. Dat er in ons, dat is in ons vlees, geen goed was. Geen goed in de weg der rechtvaardigmaking. Dat er van ons niets door kan en niets bij kan. Wat God aangenaam is. Dat er van ons niets deugt in de weg van de heiligmaking. Niet in de weg van de rechtvaardigmaking. We kunnen met al onze tranen en al onze bevindingen. En al onze onderwerpingen aan de gerechtigheid Gods. Echte zielstoestanden beleven. Maar we kunnen de gesloten hemeldeur niet mee openen. We kunnen naar de gunst van God niet mee winnen. We kunnen met alles wat we te zien opzichten ontvangen hebben. De weg tot God niet meer terugvinden. In de weg van onze heiligmaking. Het afbreken van de zonde. Het wenen over ons kwaad. Het hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Het geloven in de Heer. Het hopen op zijn heil. Wie is de volmaakt? Wie zou daarmee voor God durven staan? Wie zou aan het avondmaal durven komen en zeggen, Heere, ik heb hartelijk mijn zonde beweend en nu geloof ik dat ik daarom recht heb. Of ik heb u hartelijk lief gehad en nu geloof ik dat ik daarom aangenaam ben. Of ik heb hartelijk in u geloofd en daarom geloof ik dat u me niet wegstoot. Zou dat geloof, die liefde, deze hoop, of welke werkzaamheid ook, zou dat ons de toegang tot God en tot zijn dis open. Ene zonde. De allerminste zonde die we doen. Na zulke een heerlijke optrekking. Na zulke een goddelijke ontmoeting. Na zulke een geloofsbeleving. Maakt ons weer verdoemelijk voor God. Onze beste werken. Met zonde bevlekt. O, daarom bid ik u, zoek het aan. En als ge u dan toch aan Christus hebt. Die altijd maar weer vraagt. Wat ge niet kunt geven. Want hij doet niets van zijn eis af. Hij vraagt het volle pond. 100% van de wereld. Maar ook van zijn kinderen. Dan is de ene weg. Om te sterven aan uw ergen. Die ge tot hem hebt. Dat vrije zaligen. Om niet zonder enige gestalte als een voorwerp. Alleen maar als een doodarme zondaar, omdat hij u roept. Ik zeg, dan is de enige weg om die ergernis weg te breken. Zie het Lam God, dat de zonde der wereld legt. En als u hem van den Vader ziet komen in de armoe van de krib. En als u hem zich neer ziet buigen, bloedzwetend in Gethsemane, dan durft u nooit meer te spreken over uw bekering. Verstaan we goed natuurlijk. Ik bedoel het over de waardigheid van uw bekering. dan durft ge nooit meer iets te zeggen over de waardigheid van uw traan, van uw berouw, van uw geloof, van uw liefde. Dan durft u nooit meer iets te zeggen van enige stalte des harten die ooit hem aangenaam zou zijn. Dan buigt u. Dan wordt de ergernis van Christus weggenomen. Wanneer ge diep genoeg vernederd zijt om met een vernederde Christus tevreden te zijn. Wanneer ge arm genoeg zijt om een arme Christus te ontvangen. In de geloofsarmen van uw ziel, dan wordt de ergernis van het kruis weggenomen. Maar dan komt ook het woord van Jezus tot ons. Zalig. Zalig de mens. Zalig het kind. Zalig de zondaar. Die aan mij, zoals ik ben, niet zal geërfd worden. Daarvan nog een enkel woord. Nadat we gezongen hebben. Uit Psalm 73, het 11e en het 12e vers. Is ook voor u de ergernis van het kruis, van de prediking van Christus zelf weggenomen. Want het is niet genoeg dat we de waarheid toestemmen. Ge kunt de ganse Bijbel beamen, zonder de Christus der schriften te kennen. Dit woord heeft God ons gegeven, opdat we het contact met hem zouden kennen. En in dat contact ten eerste onze waardeloosheid zouden zien. Zoals een steen, zoals metaal aan een toetssteen gestoten. Onze waardeloosheid voor God. Net zolang totdat we met Abraham alles leren prijsgeven. Ons leven leren verliezen. Onszelf leren verloochenen en klein genoeg zijn om aan zijn voeten te zitten en vandaar niet op te staan, totdat hij het ons zegt. Dat heeft Abraham beleefd, onder andere op de Moria, toen hij God zijn beloften terug moest geven, in zijn Isaac, waarop zijn hoop gesteld was voor tijd en eeuwigheid, want uit Isaac zou de gezalfde, de Messias, voortkomen. En toen heeft Abraham stil berust in God beleid. Toen heeft hij zijn leven aan God gegeven. En gezegd, o God, u vraagt me niet af. En daarmee mijn leven, mijn hoop, u kunt het nooit verkeren. U zijt rein in al wat u doet, rechtvaardig in uw richten. Ik weet dat uw gerichten de gerechtigheid zijn. En dat gij mij uit getrouwheid verdrukt hebt. Zo heeft de dichter eenmaal gezongen. Wel nu, dat heeft Abraham beleefd op de Moria. En daar heeft God hem geopenbaard. Op de berg des Heren zal het voorzien worden. Daar werd voor Abraham de ergernis van het kruis weggenomen. Daar behoefde hij geen andere God als de God die er was. Daar wilde hij geen andere God. Daar zei hij, die God die zal ik eeuwig geloven. Omdat hij het heeft gedaan. Hoe staat het met u? Het is geen mooi teken als u altijd maar een andere God wil. Als u het altijd maar wil dat God het anders doet. Zo doet God het niet goed en zo doet God het niet. En u begrijpt niet dat God uw gebed niet hoort. En u begrijpt niet dat u dat kruis ook. En u begrijpt niet dat u deze weg in moet. En u begrijpt niet dat al die andere mensen maar avondmaal kunnen vieren. Maar u hoort de Heer niet. Ik zeg, dan verkeert u niet in zo'n mooie omstandigheid. Dan is de staat van uw leven zo verkeerd. Nee, geliefden, zalig. Vol van God, vervuld van Hij, is de mens die zich aan God niet meer ergert. Aan zijn kruis niet, aan de weg die hij houdt niet, niet met zijn kerk, niet met zijn kinderen, niet met uzelf. O, beproef hier uw hart aan. Waarom bent u van plan niet aan het avondmaal te komen? Die zijn er hier ook. Handenvol. Ze zijn het gewoon niet van plan. Nee, ze weten van tevoren al dat ze daar niet zullen komen. Ja, en als ik u zeg, dat ge moet aan de eed die ge God gezworen hebt, dan zeg je, ho, belijden is niet aan avondmaal verbinden. Mensen, durft u dat voor God vol te houden? Durft u voor God vol te houden dat u bij uw geloofsbelijdenis ja durft zeggen? En bij het avondmaal nee? En bij de doop ja? En bij het avondmaal nee? Durft ge zo te blijven doorleven? En dan nog een schijn van rechtzinnigheid? En een schijn van beminnelijkheid tot de waarheid? Een schijn van handhaving van de zuiverheid der leer? Het is goddeloos. Het is God onteer. Ja, zegt u. Maar u maakt het ons zo verschrikkelijk moeilijk. Want als ik onbekeerd ben, terwijl ik belijdenis gedaan heb, dan kan ik toch niet zo aan het avondmaal. Nee, dan kunt u niet zo aan het avondmaal gaan. Alleen gelovigen, ik zeg het met nadruk, alleen de gelovigen is de heilige dis bereikt. Alleen de gelovigen is de heilige dis toegericht. Onthoud dat goed. Ja, maar dan verkeren we toch in een positie waar geen uitweg is, daar verkeert u ook in. Meent u werkelijk dat anders was dan? Dacht u dat u onbekeerd zijnde, terwijl u belijdenis des geloofs gedaan hebt, niet in een onmogelijke positie verkeert? Hoe zou het zijn als u vanmiddag sterven moest? Is dat niet precies zijnde? Verkeert u ten opzichte van uw overgang uit dit leven naar de eeuwigheid, niet in diezelfde onmogelijke positie? O mens, ik hoop dat het u eens benauwd mocht worden om het hart. Ik hoop dat het u eens tot een dringende zielsvraag mocht worden. O God, wat moet nu? Wat moet nu volgende week? Stel het niet zo lang uit. Want het zou toch ook nog kunnen zijn dat we bij uw graf stonden, of u bij het mijn, eer het zondag was. Stel het niet zo lang uit. Laat die benauwdheid dan vandaag over u komen. En zegt dan, o God, hoe moet dat vandaag? Als dit de laatste dag was. En als dit de laatste nodiging was. En als dit de laatste maal was dat Jezus in ons midden staat. En dat hij zegt, kies heden. Heden, wie gedienen zult. Laat dat uw nood zijn voor God. En wie de mens die u uit die nood verlost, buiten Christus, hij zij vervloekt. Dacht u dat God een andere weg met u wilde dan Jezus Christus, dan zou hij zijn zoon in de hemel gehouden. Daar is geen andere weg. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ergert u de mensen? Ergeren u de mensen? De mensen die aan het avondmaal komen? Komt u daarom niet? Zegt u tegenwoordig, loop alles maar aan. In die gemeente, daar zijn er 6. Hier wel 160. Dat kan nooit goed zijn. Ergert u dat? Is dat de ergernis waar uw leven op vast zit? Is uw oog boos omdat God goed is? Geërgert u aan Christus, die ook hier de blinde ziende maakt, en de kreupelen doet springen, en mensen waar u het niet van gelooft misschien, en waar u het niet van verwacht, die kwalitatief veel minder waren dan u, die nooit die ernst aan de dag gelegd hebben, die u aan de dag gelegd hebt, die zijn bezweken van Gods liefde, die zijn bezweken van Gods trouw. Die zijn onder het scherpe vlijm van zijn goddelijke wet verteerd. En die hebben het gezien. Alleen Gods barmhartigheid kan redden. O nee, ze hebben geen leven waarop ze terug kunnen zien. Geen deugdzaam leven. Ze hebben een leven als een moordenaar. Als ze erop terugkijken, is het een verloren leven. En ze hebben geen toekomst voor zich waarop ze hopen kunnen. De dood, het kruis, de hel, de ondergang. Maar er hangt één naast hem, vlakbij hem, in hun dood, in hun nood, stervende met hen. En tot die wenden ze het oog, het gebroken oog. En ze zeggen, genade, o God, kan het voor mij, kan ik zalig worden. Ik, de minste uit mijn vaders huis, de slechtste van de klas van mijn school, de minste uit de straat waar ik woon. De ellendigste uit mijn hele familie, waar iedereen en alle mensen ellende mee beleefd hebben, kan u zo heen, wilt u zo heen, zult u zo heen, redden, o God. O, dan zal ik u eeuwig loven, opdat gij het hebt gedaan. Wel nu, is Christus voor u nog een ergernis? Bedenk dan, hij komt nu nog niet met de bijl, met de wand straks. Als hij u een ergernis blijft, o zondaar, dan zult ge straks de laatste bijlslag voelen. En dan zal de boom van uw leven in de brandende hel vallen. Dan zult ge straks door de wind van zijn toorn, van de wand, waarop hij u nu wandt, worden weggeblazen. En ge zult tot in eeuwigheid het licht niet zien. Maar nu zegt hij tot Johannes. En daarin ook tot u. Zalig is hij. Hij zegt niet. Rampzalig is hij. Die zich aan me ergert. Nog niet. Nog niet. Dat komt. Als ge u blijft ergeren. Maar hij zegt. Hij zegt. En dat is evangelie. Hij zegt. Zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Johannes, discipelen van Johannes, scharen die rondom me, die met de prediking van Johannes, ten diepste met mijn werk, geen weg weet, die met mij geen weg weet. Wel nu, laat dan onder de prediking van mij, van de ik ben die ik ben. Want hij zal zijn werk voor u niet veranderen. Denk erom. Hij zal van zijn stuk niet gaan. Hij zal om uwentwil zich niet naar u neerbuigen. Om u tegemoet te komen in hetgeen gij zijt. En waarin gij u ergert. Gij moet tot hem komen. En dan zult ge vrede hebben. Want dat zegt hij aan het eind van dit hoofdstuk. Daar zegt hij, komt herwaarts. Komt herwaarts tot mij, alle gij. Die vermoeid en die belast zijn. Ook onder die ergen. Onder die aas en die maas. Onder de Johannesgedachte, onder het kruis, onder de gevangenen, onder al die raadselachtige wegen waar het hoofd die bovenuit kunt krijgen, vermoeid en belast, komt herwaarts tot mij. Hoe dan? Als vermoeide, als belast. Hij vraagt niet dat ge eerst uw raadselen oplost buiten hem. Hij vraagt niet dat ge eerst met uzelf klaar komt, eer dat ge tot hem komt. Hij vraagt u met uw last, met uw zorg, met uw zonde, met uw ergernis, opdat ge het hier verliezen zoudt. Met uw last en uw beladenis, kom tot mij. En hij belooft u de rust. De rust in hem. Ik kan u zeggen, het is een zalige rust. Het is een zielsverkwikkende rust. Het is de aanvang van de eeuwige rust. Het is de rust door zijn opperam met een drie-enig God. Het is de rust in Jezus bloed. En wie is de mens die aan Jezus niet genoeg heeft. Amen. Heren, voor die man, die hoofdman, was de ergernis weggenomen. Hij zei, ik ben niet waardig, heren, dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. Laat dit ook de vrucht van de bediening van uw getuigenis zijn in deze morgen, in het hart van de onbekeerde, ook in het hart van uw kinderen, vaak zo vol ongeloof en zo vol ergernis, om alleen dit ene maar te mogen overhouden. Heren, help mij. Het is genoeg voor u en voor ons. Voor u genoeg, want daartoe kwam u in de wereld. Voor ons genoeg, want gij richt op die neergebogen zijn. Armen vervult u met goederen. Daar heeft de ontmoeting plaats tussen u en ons. Daar houdt de ergernis op, daar wordt de ergernis weggenomen. Heren, zend dat licht in onze ziel. O, dan zullen we komen. Niet gerechtigd door onze werken. Niet bekwaam en gepast en geschikt in onze ogen. Dan zullen we komen als een hoop arme, blinde, kreupelen. Die je misschien niet meer op durft te rekenen. Die met verwondering zeggen, ik heeft God mij bedoeld. Maar zo zal uw huis vol worden. En de maaltijd gehouden worden die gij uw zoon bereid hebt. Zo zullen we bekleed met uw kleed, Heere Jezus, achter uw mantel bedekt, eten van het brood en drinken van de wijn. En we zullen den Heere prijzen tot in der eeuwigheid. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 42, het vijfde vers. geliefde, ga nu heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.